geweest op Zuid. Geboren en getogen hier. Vertellen de echte verhalen. Van de arbeiders tot de baron uit de haven. We zijn allemaal mensen. Slechts verschillende smaken. Luisteren doet wonderen. Laat je inspireren en wij bewonderen de mensen van Zuid. Dit is de podcast van ons, maar voor jou, daarmee uit.
Hey, het zonnetje, jongen.
Ja, lekker.
Hey, grond in de dijk.
Waar gaan we naartoe? We lopen wel weer op Sjaarloos. We doen dat wel heel. We kunnen net zo goed rondjes op Sjaarloos gaan eten.
Ja, durven we niet?
Ik weet het niet. Ik wil mensen oproepen om te. Als ze in Feyenoord zitten en ze willen met ons praten, dat ze ons gewoon even benaderen via de website.
Ben je bang voor Feyenoord?
Nee, ik wil naar Feyenoord juist.
Ja.
Nee, maar ook Vreewijk, maar ook. Ja, wat heb je nog meer? Bloemhof? Of Afrikaanderplein?
Dat is gewoon
we blijven focus. Een beetje, maar dat komt omdat we hier geïnterviewd hebben. We blijven een beetje hangen in het netwerkje.
Ja,
want deze mensen kwamen we hier ook tegen natuurlijk.
Klopt. En we lopen hier vaak rond en dan, ja, weet je wel, in één keer vind je weer inspiratie.
Ja.
En dan blijven we hangen en dan raak je aan de bal.
Maar het is ook niet zo erg natuurlijk. Nee, vind jij het erg?
Dit is ook een hele leuk. Deze mogen we hier ook niet overslaan.
Nee.
Kijk, hij
Museum Historisch Sjaarloos. Open.
Hey, dat is toch ook tof daar? Drukkerij Sjaarloos.
Ja, zie, maar dan gaan we dus weer alweer naar Sjaarloos. Dit ga ik niet doen.
Nee, oké, we gaan hier naar binnen. Klop je aan of wordt het gewoon naar binnen hobbelen?
Ik denk dat wij even moeten bellen.
Is dat die trekbel dan? Ik vind het leuker. Nee, die doen we niet.
Ja. Doe hem nog eens voor het geluid.
Dat is wel leuk.
Een belletje trekken. Ja, ik zie hem. Ik denk dat het Willem is. Ja hoor.
Hallo.
Hallo.
Nee, ik denk ik ga niet die digitale bel doen.
Nee. Die bel. Als je boven gaat, moet je altijd meerdere bellen af. Dus als je boven zit, of dan hoor je allerlei dingeltangeltjes gaan.
Oh, oké.
Okay. Ken je nog de televisieserie van Axel Noord van vroeger? Dat is een Belgische televisieserie geweest.
Ja.
Dat was een beetje een detective serie. Maar die man die woonde ook in zijn huis met allemaal tierenlantijntjes. Met allemaal geheimen erin en zo.
Okay.
Klapte er ineens een deurtje open of zo. Als hij dan aanbelde daar zo. Omdat hij een beetje een maffe figuur was, zeg maar. Ja, ik heb de kachel net aan. Het is, want als je hier komt is het vaak een beetje fris.
Het is ook nog rustig, hè?
Ja, het is natuurlijk net nog.
Jullie zijn net open.
Ja, tenminste om 1 uur gaan we eigenlijk open.
De bel gaat.
Mensen die kleding,
Die is ook leuk hoor, die laatste.
Een leuke bel ook, ja. Dat is de digitale, hè. Met al die foto's, die 8000 foto's, dat had iets opleveren.
Hallo.
Hallo.
Dag.
Hi.
Hoi. Ik ben Ron.
Oh, ik ben ook Ron. Wij zijn allebei Ron, hè. Ja,
ja, ik heb een zoon ook, de Ron.
Zij is even klein.
Echt waar, hè?
Even de Zwaaf.
Ja.
En zij is echt van Sjaarloos, van heel lang geleden.
Ja.
Geboren.
En zij is ook medewerkster bij de stichting al heel lang.
Oké. Okay.
Ja.
Waar bent u geboren?
Sjaarloos, Klaverstraat.
De Klaverstraat.
Weet je die? Café Boes.
Ja, dat weet ik nog wel.
En daarnaast heb je dan een viswinkel en daar ben ik geboren.
Ja, ja, ja. Dat was, ja, ik woon in Basje Geeristraat.
Oké.
Ja, 118B.
Ja, daar zijn mijn ouders, toen ze de winkel weg hadden, we daar naartoe gegaan.
Oh, oké. Okay.
136.
118B, weet ik nog. Eerste verdieping.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Trouwens, wil je misschien een bakje koffie of zo?
Oh, ik wil zo'n bakje. Ja, lekker. Wel lekker.
Ja hoor.
Ja?
Ik heb geen nee tegen natuurlijk.
Ik heb de machine aangezet en hem ook een beetje gerepareerd, want hij raakt wel eens verstopt.
Ja, dan gaat
telefoon.
Je mag opnemen hoor.
Ja, mag opnemen.
Ja, hoor.
Even opnemen.
Dan gaan wij even omschrijven waar we zitten.
Nou ja, Ron, we zitten hier echt gewoon aan een knusse tafel, toch?
Ja, hartstikke leuk. Een hele knusse tafel met één, als je dan rondkijkt. Ja, hanggordijntjes die opengeschoven zijn, met, zoals mijn oma had.
Okay.
En heel veel schilderijtjes natuurlijk. En omdat het een museum is, zitten ook heel veel foto's. En heel veel gebruiksvoorwerpen in een vitrine.
Ja, ik denk dat het iedereen die een beetje opgegroeid is vanaf. Nou ja, een beetje vanaf 1960 zo, denk ik. Die ziet hier heel veel herkenbare dingen.
Ja.
Ik wist ook niet dat Ahoy al zo oud was.
Nee.
Dus als ik daar kijk, daar ligt een pet, zie je? Voor zo'n suppost.
Ja.
Mooi, hè?
Ja. Ja, je springt hier gewoon in
vol
het verleden.
Vol sluisterijen liggen.
En je hebt gewoon. Er is een klein woonkamertje nagemaakt en er is een oude school nagemaakt.
Oude klas.
Ook een oude klas. Met houten banken.
Nee, bij ons en rond. Het is hier knus, weet je wel?
Ja, warm.
Ik ben betrokken geweest bij de omzetting van het eiland Tegenmeiten.
Ja?
Dat is ook toevallig op mijn pad gekomen. Maar door mijn werk op Tegenmeiten, dat heeft te maken met werken voor natuurmonumenten. En ook met mijn voorouders, hoe dat allemaal in elkaar zit. En de dingen die ik daarmee gevonden en ontdekt had. Heeft mij op een gegeven moment hier op Charles teruggebracht. Maar dat is eigenlijk heel toevallig gegaan, omdat ik tegen de website aanliep van de stichting. Terwijl we met onderzoeking bezig waren. Snap je? Dus ik liep plotseling vanuit mijn Tegenmeiten-werk op de website van Stichting Historisch Charles kwam ik tegen. En toen zag ik foto's. En dat ze dus hier in de apotheek zaten. Want ik wist dat ze hier op de grond tegen dijk, dat ze hier een plek hadden gehad. En ik volgde de stichting best wel steeds. Want ik wist van het bestaan. Maar ik had er nooit zo'n hoge pet van op. Van wat ik dan wel eens zag.
Van de stichting die je nu runt, had je geen hoge pet op?
In eerste instantie niet zo.
Maar waarom niet?
Nee, omdat ik het te beperkt vond. Dus datgene wat ik zag, wat ze deden.
Ja.
Waar ze zich mee bezig hielden. Dat miste ik heel veel. Ik ben zelf hier opgegroeid. En ik miste gewoon heel veel. Ik had zoiets van, dat kan niet. Want er zijn zoveel dingen die heel belangrijk waren, waar ik hun nooit over hoor of zo.
Ja.
Dat is iets van, ja, daar zouden ze wat aan behoren te doen eigenlijk.
Ja, en wat kun je één onderwerpje, wat je dan belangrijk vond? Of ja, nou, is dat te ver?
Ja, dat heeft te maken vooral met sferen en situaties. En ook de schilderachtigheid van Charles, zeg maar.
Okay.
Dat hadden ze overgeslagen.
Je miste een beetje gevoel.
Ja, ik vond het allemaal een beetje te oppervlakkig en te zakelijk, zeg maar.
Ja.
Want ik bedoel, Charles is voor ons altijd een heel familiale omgang altijd geweest.
En dat zag je niet terug?
Dat zag ik in de stichting niet voldoende naar voren komen.
En daarom ben je ermee gaan bemoeien?
Nou, dat niet per se.
Oh, wat dan?
Ja, dat zit wel in je achterhoofd, maar je had zoiets, ja, waarom zou ik dat gaan doen, weet je wel?
Ja.
Maar het kwam doordat ik die foto's zag dat ze in de oude apotheek terecht waren gekomen.
Ja.
En ook de kleding die ze aan hadden. Ik denk, krijg nou wat. Meneer Wessels heeft dezelfde kleding aan als ik.
Echt?
Ja, dat is echt de Charlesse kleding. Ik denk van, zo hoort het. Zo hoort het.
Charlesse kleding.
Nou, vertel. Ja. Wat is Charlesse kleding?
Ja, kijk of dat bij mij ook dan. Of dat ook draag.
Hoe omschrijf jij Charlesse kleding? Probeer eens dat beeld te omschrijven.
Ja, dat is niet zo makkelijk. Want dan moet ik nu... Kijk, ik heb er nu meer verstand van gekregen. Omdat ik nu natuurlijk al 8 jaar voor de stichting werk.
Ja.
En dat we ook daarin ook veel hebben zitten studeren natuurlijk. En ook met mijn voorouders. En ook met, als je het dorp Charles neemt van heel lang geleden. Dat de mensen hier allemaal een heel eigen stijl van kleding hadden. Wat ook met de hand werd gemaakt. Ook de bloemetjes die in de kleding van de dames was verwerkt, zeg maar. Dat die ook weer ietsje anders waren dan van de Hei, het dorp verderop. Dat het een heel eigen stijl altijd heeft gehad, Charles. Ja?
Oh.
Wij hebben er heel veel foto's van op de stichting. Het gaat heel ver, want dat is, eigenlijk zou de stichting zich daar nog verder in behoren te verdiepen. En dat nog verder specialiseren. En het ook beter archiveren. Dat zou heel goed zijn als de stichting dat zou doen.
Maar je herkende eigenlijk een beetje de kledingstijl van jezelf.
Ja, van mijn familie.
Van je familie. In die meneer.
Ja,
toen
dat
ben
ik,
je
dat
in
ik zag
gesprek
van,
gegaan ook.
Ja, dat ik zag van... Hij draagt het nog. hij draagt het nog.
Ja, dat is in de kast dan.
Ja, maar het is zo. Kijk, ik heb die kleding zelf als kind altijd ook gedragen.
Ja.
Maar toen ik nadat ging verhuizen naar Canisse, werd ik afgemaakt daarom.
Oh, echt?
Ik werd gewoon afgemaakt. Ik was van een andere planeet, zeg maar.
Hoe raar moet die kleding er wel uitgezien hebben? Ik word nou wel nieuwsgierig.
Blijf zitten nou, hè.
Ja, ik zal straks foto's laten zien. Maar...
Ja.
Dan zal ik het wat meer uitleggen. Maar kijk, wat heel typisch was voor Charles, was een wit overhemd.
Ja.
En we hebben ook foto's van hier in de kerk, dat de kinderen ook gingen zingen met z'n allen met een wit overhemd aan. Maar wat heel vaak gedragen werd, was ook een rood pullover erop.
Een rode
pullover op een wit overhemd. Ja, dat was voor de jongens en voor de mannen.
Ik heb beeld.
En als je strak, ja, en had je een strakke, had je ook een strakke...
En de dames bloemetjes schorten.
Strakke broek of zo'n hele wijen?
Bloezen. Wat zei je nog?
Zo'n strakke broek of had je een hele wijen?
Nee, want dat is in de loop van... Kijk, want Charles is wat kleding betreft ook best wel meegegaan met de tijd. Want met de annexatie door Rotterdam, dus 1895, dat die annexatie erin kwam, werd de invloed van Rotterdam ook heel groot. Dus op de ontwikkeling van Charleroi, snap je? Mm. Dus er kwamen ook heel veel Rotterdamse invloeden, ook een heleboel moderne dingen kwamen erin.
Maar het feit dat je eigenlijk zegt van we moeten daar nog verder induiken, ja, betekent dat je het nog niet helemaal goed uitgezocht hebt. Of er bijvoorbeeld een kleermaker die je alleen maar krul over zand maakt.
Nee, dat weten we wel. We weten van heel veel kleermakers op Charleroi. Want dat kun je ook terugvinden in de artikelen van Bas de Koning onder andere. Wij publiceren natuurlijk steeds het blad On Charleroi. Met steeds verhalen van Bas de Koning erin. En er zijn er een aantal bij waar dus ook over die kleding en over de kleermakers wordt gesproken. Want dan verwijst hij daarnaar.
Ja, en die kleermakers, dat waren eigenlijk de trendsetters voor wat je nu omschrijft, of niet?
Nee, dat zit er wel een beetje als wortel eraan.
Ja, precies.
Want het heeft te maken met de familiariteit van het dorp van vroeger.
Uh-huh.
En wat de mensen graag droegen en ook wat dan door de kleermakers werd gemaakt. Maar dat werd natuurlijk ook op aanvraag gedaan of wat dan ook. En natuurlijk ook in de stijl van waar die kleermakers verstand van hadden.
En de moeder zelf natuurlijk.
En dat mensen ook zelf vaak kleding maakten. Want ik weet dat mijn eigen moeder ook nog altijd kleding zelf maakte.
Ja, maar
dat was heel gewoon
eigenlijk. Mijn moeder ook nog. Ja,
ze hebben ook heel veel truien nog gebreid.
Maar ja, en broeken. Ik had de eerste waaien broek van Rotterdam, denk ik. Dat was niet de bedoeling.
Ja, nee, ja, je was gewoon afgevallen tijdens het maken.
Nee, maar die broek was te groot. Die was te groot gemaakt. Toen kwam ik op school. Nee, wat heb jij dan?
Ja, mooi. In welk jaar ben jij echt actief mee gaan doen met het historische
centrum? Met de stichting. Dat stichting is begonnen eind 2015. En dat was omdat ik dus toen nog op 10 gemeenten heel druk was. En dat ik dus de website van de stichting was tegengekomen. En dat ik dus die foto's allemaal herkende. Ja. Dat ik zag van, hé, ze doen het nog. Weet je? Ja. Die man, die heeft die claim, ze zijn er nog maar bij. En ik had zoiets van, op dat moment, omdat ik het herkende. En ook omdat het de apotheek waar de stichting toen was. Dus de Wolversbocht 105. Daar was ik als kind altijd geweest om hoesdrankjes voor mijn moeder te gaan halen. Ja. En mijn step heb er voor de deuren staan, weet je wel.
Ja, als ik opgegroeid.
Ja, want ik ben op de Karel de Stuiterplein opgegroeid, zeg maar. Daar heb ik leren fietsen daar. Hmm. Dus voor mij was dat een heel bekende omgeving. Maar ik zag dus dat hun in de apotheek zaten. Ik denk, nou wat? En ik had toen zoiets van ook dat ze mensen zochten. Ze zochten mensen.
Okay.
En ik had toen zoiets van, Willem, als je nog iets met Charles wil, dan moet je er nu naartoe gaan.
Is dit de mogelijkheid?
Ja. En dat heb ik gedaan.
Ja.
Want waar ik de stichting van kende, dat vond ik te kil en te zakelijk, zeg maar. Dat sprak mij niet aan. Maar wat ik dus toen zag, met die foto, ik denk, kijk, dit is het.
Ja, je gaat leven.
Dit is het echte, weet je wel. Ja. Dus dan ga ik nu contact, ik ga nu een mailtje sturen of even bellen. Dus toen kreeg ik contact met Jan Blok. En die heeft mij toen uitgenodigd van...
En Jan Blok was?
Toenmalig bestuur.
Oké.
En ze vroegen aan mij eigenlijk meteen van, Willem, we hebben heel veel moeite mensen te vinden en ook mensen voor het bestuur. Zou je eventueel wat voelen om bestuurslid te worden straks?
Ja.
Dat heb ik eigenlijk gelijk gezegd dat ik daar wel voor open stond. Snap je? En het is eigenlijk heel snel die kant op gegaan. Dus ik ben heel kort eigenlijk eventjes gastheer geweest en gewoon mee gaan draaien.
Maar, zei je, dan gaan we er ook een beetje meer beleving in brengen in die
tent. Dat heb ik natuurlijk in mijn achterhoofd. Kijk, je kan het niet meteen eisen.
Je bent toch voorzitter, kom op, vuist op tafel.
Nee, maar ik heb me heel rustig opgesteld, heel goed gekeken. Waar zit de potentie, waar zitten de mogelijkheden? En daar zijn we eigenlijk heel langzaam steeds verder mee gaan werken.
Ja.
Maar dat ging heel moeizaam.
Je liet net al vallen, vorige week waren we ook hier. Ja. We hebben een klein voorgesprekje gehad.
Ja.
En wat ik een mooi verhaal vond, was eigenlijk het dorp wat geannexeerd wordt.
Door Rotterdam.
Dat is natuurlijk 18. iets, want dat is eigenlijk wat heel veel dorpen hebben meegemaakt.
Heel veel.
En de polders waar je over vertelde.
Ja, en
misschien
dat heeft,
kun je daar nog eens op.
Ja, want dat is. Daarom is ook het genootschap Rotterdam is vele dorpen opgericht.
Ja, dat was een mooie term. Die viel goed.
Genootschap Rotterdam is vele dorpen.
Ja, mooi.
Helemaal geweldig. En daar zitten al die uitheidskamers. Van alle dorpen in de omgeving van Rotterdam. Die dus allemaal bij Rotterdam zijn gaan horen. Die zitten daar met z'n allen bij elkaar. Dus Rotterdamum is de oudheidkamer van Rotterdam zelf.
Ja.
En de mensen die daarbij betrokken zijn, die zitten, zijn ook direct betrokken bij het genootschap Rotterdam en Verre Dorpen. Dat zit eigenlijk in één, kan je eigenlijk in één noemer, kan je dat noemen.
Ja.
Hoor eens.
Ding dong. Ja.
Ook met andere, ja, ik weet niet wat ze willen doen. Ik zal eventjes even kijken wat ze... Want ze staan voor de deur.
Ja, ze staan hier voor.
Oh ja, maar ze denken nou gewoon open zijn.
Ik wil ook wel, maak best wel mee indruk halen.
Maar de familie Pors is een heel belangrijke Charlese familie geweest. Ah. Omdat die betrokken zijn geweest bij de bouw van de kerk hier.
Ah,
en die, hebben, en die waren groot grondbezitters die vanuit Spanje kwamen. En, en dat staat dus in verband met het verhaal van Karel de Stoute.
Waar we het niet over gaan hebben.
Nee, Karel de Stoute wil het niet meer over hebben.
Ja, ik wil het wel over hebben. Het is ook wel leuk om daar dingen over te vertellen. Maar het verhaal van Karel de Stoute heeft twee kanten. Dus aan de ene kant is het heel erg leuk. Maar aan de andere kant is het ook heel gewelddadig.
Nou, vertel de leuke kant.
Ja,
maar
dat vinden mensen leuk hoor.
Vindt vertel eerst de leuke kant.
Ja,
en dan gaan we langzaam...
Dat is typisch menselijk.
Nou ja, maar het zit al meteen met geweld verbonden. Want kijk, vroeger was het zo dat de polders die hier waren, was moeras, zeg maar, moerasgebied.
Ja.
Dan hebben we het over welk jaar dan?
Nou, dan zit je 1400, 1300, okay, maar het is natuurlijk zo dat... En ook daarvoor...
Nog voordat Charles er was natuurlijk.
Ja, voordat Charles er was.
Hier in moeras.
Ja, maar de, hoe heet het? Je hebt misschien wel gehoord van het kasteeltje van Katendrecht. Wat ze gevonden hebben in de Frans Bekkenstraat in 1960, 61... waren ze op de fundering gestoten van een kasteeltje.
Oh.
Donjon. En dat is dus weer Spaans. Portugees. Snap je dat? Dat zit allemaal weer aan verbonden. Maar dat stamt uit 1320.
Aha,
zo dan.
Snap je, dat is dus 150 jaar voor de stichting van het dorp Charles.
Zo.
Maar er zijn in die tijd hier natuurlijk steeds overstromingen geweest. Want je had open verbinding naar de zee. Dus er gebeurde iedere keer met vloed en alles en stormen. Mm-hmm. Dat het allemaal onderliep. En ja, deze grond is natuurlijk heel vruchtbaar eigenlijk. Want dat is altijd... Hè? De Hoekse Waard is ook ontzettend vruchtbare grond. Het eiland Tiengemeet ook ontzettend vruchtbaar. Ja. Dat was hier eigenlijk ook het geval. Daarom hebben die boeren hier ook altijd heel goed kunnen ontwikkelen met hun gewassen.
Goed kunnen boeren.
Hm. Dat speelt allemaal een rol erbij. Want daar wil op die klei, daar wil wel wat op groeien. Snap je?
Ja.
Dat is een punt. Maar die moerassen van vroeger, die waren eigendom van Jacob van Gaasbeek.
Vanwege
de Gaasbeekstraat. Ja, Jacob van Gaasbeek. Ja.
En Jacob van Gaasbeek, die had heel veel gronden. Want die had ook gronden bij Tiengemeten en bij de Hoekse Waard. Maar het was een man met een beetje een tik. Want ik zal een voorbeeld geven wat hij deed. Want hij staat heel slecht te boek. Als je gaat verdiepen in zijn verhaal, gaan ook je haren overeind staan.
Oké. Okay.
Oh.
Maar dat zal in die tijd normaal geweest zijn dat edellieden zich zo gedroegen, zeg maar.
En hoe dan?
Wat hij bijvoorbeeld deed was, hij had een zoon.
Ja.
Hij vond dat zijn kind niet als een vent op zijn paard zat. En dan sloeg hij hem in elkaar.
Oh.
Maar dat is op een gegeven moment zo ver gegaan dat het kind is overleden.
Oh, hij
heeft zijn eigen kind doodgeslagen, omdat hij vond dat het geen vent was. Snap je? En zo'n man was dat.
Ja.
Ja, en hij haalde allerlei trucken uit met uitwisseling van dit en dat en zus. En op een gegeven moment was het zo dat zelfs de bisschop of iets, die had hem al zijn bezitting afgenomen. Heb ik in de bak gezeten. Een beetje een maffe man, die Gaasbeek.
Ja.
Maar...
Zo'n straatwoning, hè?
Ja, die hadden ze toen nog niet.
Nee, maar nu.
Oh, nu. Ja, daar moet je niet aan denken.
Ik zou weggaan.
Ja, maar kijk, die Karel de Stoute en die Philips de Goede, die hadden dus in Bourgondië een gilde gesticht. En dat heet het gilde van het Gulden Vlies.
Oké, klinkt als Suske en Wiske.
Ja, gilde van het Gulden Vlies.
En dat bestaat nou nog.
Echt?
En het Nederland, echt? Ja, en het Nederlandse Koningshuis is er ook aan verbonden.
Oh.
Ja, maar dat was een club van edellieden die ook onderling, die waren bezig om een machtsstructuur te bouwen.
Oh.
Ja.
En wat hun niet wilden, dat was een rijk tussen de Noordzee en de Middellandse Zee. Dus die hele strook wilden ze helemaal onder hun macht hebben.
Ja.
Door middel van uithuwelijken, landje pikken, oorlogje voeren.
Gewoon machtsspelletjes.
Machtsspelletjes ja. doen. Ja, en, ja, ja. Ja, en het is ook zo dat, kijk, bedoel, in België zijn Karel de Stoute en Philips de Goede worden ze geëerd als helden.
Mm-hmm.
Maar als je je eigen dingen gaat verdiepen, wat er werkelijk allemaal gebeurd
ja,
is,
allemaal
dan zou je vandaag de dag niet meer zeggen dat ze helden zijn.
Dan zou je niet zeggen dat zij helden waren. Nee. Tenminste, aan de ene kant wel, ja. omdat zij ook hele goede dingen hebben gedaan. Ze, ja. hebben, ze waren heel beroemd vanwege hun feesten.
Ja.
Maar dat werd wel bekostigd met geld uit Nederland.
Ja. Ja.
Dus met wat hier allemaal werd verbouwd
verdiend.
En alles,
verdiend,
door de boeren werd verdiend, daar werd heel veel dat geld in Bourgogne gebruikt voor die feesten te doen.
Ja. Ja.
Maar er zijn hele uitgebreide websites van en boeken, weet ik wat, ja. ook hele mooie tekeningen, schilderijen. Als je het ziet, is heel prachtig hoor.
Ja.
Maar kijk, Philips de Goede had bijvoorbeeld 33 buitenechtelijke kinderen. Dus om de, als je okay. dus hebt over Jan de Feestneus.
Ja, dat is dat dan wel. Is je neus.
Het was een feestneusclub, zeg maar.
Ja.
En wat hij ook heeft gedaan, en dat is onvoorstelbaar eigenlijk.
Eigenlijk hele moderne, of oude swingers.
Ja, swingers, ja. En dat hij dus, hoe heet het? Hij heeft ook, dat heeft hij op zijn geweten. Dat heeft hij niet bewust gedaan, dat heeft hij op zijn geweten. Dat Jeanne d'Arc op de brandstapel is gekomen. Dat komt door hem.
Oh.
Want hij heeft haar gevangen genomen. Toevallig. Omdat ze stonden tegenover elkaar. Toen kon hij haar gevangen nemen.
Hmm.
En toen heeft hij haar aan de Engelsen verkocht. Voor 20.000 pond.
Want kon ze was weer, misschien wel zwanger van hem.
Nee, nou, kon hij weer een feest gaan doen.
Oh. Nou,
dan kon hij weer een feest. Ja, die deed ook
kon
alles
weer
voor een feest.
Feestje.
Die deed alles voor een feestje. Yeah. Ik heb hier een heks, weet je wat.
Ja,
die verkopen kan jou.
Maar Jeanne d'Arc, die was dus bezig om in Frankrijk alles te mobiliseren. Die was, ja. die was met rondgangen bezig door Frankrijk heen om iedereen Christus bewust te maken,
ja.
zeg maar.
Ja.
Dat was ze eigenlijk aan het doen. Om dat volk wakker te maken. Ja. Samen met
dus in die tijd speelt dat allemaal.
Ja. Ja.
En die Karel de Stoute leefde toen?
Nou ja, Karel de Stoute was de zoon van Philips de Goede.
Precies.
Maar, en die Jacob van Gaasbeek,
ja.
die was dus de baas over de morassen hier.
Juist.
Maar die stond in de schuld bij hun.
Ja. Ja.
En toen had hij zoiets van, weet je wat ik nou doe? Als ik ze nou die morassen gewoon geef,
ja.
dan ben ik er vanaf.
Hij heeft hij dus gedaan. Zo
ja,
gezegd, zo
hij heeft die morassen, die morassen hier, heeft hij aan die Bourgondiërs geschonken.
Ja,
was hij van zijn
schuld vrij.
Ja, hij was vrij.
Ja.
Maar Philips de Goede had zoiets. Wat moet ik daar nou eigenlijk mee?
Ja.
Met een moeras?
Ja.
Weet je wel, die andere landen, de gronden in Nederland, daar kan ik mee verdienen. Maar met die moerassen niet.
Ja, maar hoezo komt hij tot zo'n deal? Dat is ook, hij was niet heel zakelijk. Hij was dronken, denk ik.
Ja, maar hij had zoiets van, hun wilde natuurlijk die strook land hebben.
Ja, dat wel.
Tussen de Noordzee, Noordzee.
Dus dit ook bij.
Ja, hij had zoiets van, als ik het heb, dan heb ik het.
Dan heb ik het, dan hoort het erbij.
En dan kunnen we dus verder met dat rijk stichten tussen de Noordzee en de Middellandzee.
Ja.
Nou, maar dat is wat je wat ik doe.
Nee.
Ik geef het aan mijn zoon. Mijn zoon is jarig, die wordt 25.
Ja.
Okay.
Dan geef ik dat moeras aan mijn zoon.
Ja.
En dan gaat hij dat ontwikkelen. Gaat hij een plan maken met een aantal technische lui.
Maar hij stuurde hem gewoon kilometers ver weg, zijn eigen zoon. Hij was een beetje klaar.
Ja, maar ze moesten toch steeds hier naartoe. Want het is zelfs zo, want Karel de Stout heeft hier ook in Gorinchem gewoond. Een hele tijd.
Ja.
Maar ze waren natuurlijk ook steeds in Bourgondië. Maar ze reizen natuurlijk overal
over
heen.
En weer met een paard, een koets, een paard, een wagen, neem ik aan.
Maar ze zullen hier, want je kan je voorstellen, als jouw vader jou een stuk grond geeft, dan wil je natuurlijk wel gaan kijken daar ook.
Ja.
Want je gaat niet.
Ja, bedankt, pa. En dan blijf je daar zitten.
Ja, en dat je het dan meteen
dan denk
aan,
je ook, dat is niks.
Aan edelieden geeft die het dan moeten gaan doen.
Nee.
Die gaan natuurlijk zelf wel even kijken natuurlijk.
Ja, want wie weet wat voor zootje er ze van maken. Dus een beetje een
controle. Ik vermoed dat Karel de Stout hier zeker is geweest om alles te checken, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En hij heeft ook in Gorinchem gewoond een tijd, dat weten we.
Ja.
Er staat daar geloof ik een kasteeltje, een kleintje, waar hij gewoond heeft. Dat bestaat geloof ik nog zelfs.
Maar nu...
Ja. Maar wat hoe heeft hij van dat moeras iets gemaakt?
Ja,
ja, ze hebben
ik ben wel benieuwd.
Ja, maar ze gingen een plan maken.
Ja.
Eerst een plan.
Ze gingen een plan maken. En dat plan, dat hebben ze in Bourgondië in elkaar gezet. Dat ze gingen hier dus het dorp Charles creëren. En dat moest dus de naam Charles hebben, Charlois.
Ja.
Want dat komt uit die streek vandaan.
Precies, dan zit het aan elkaar gelineerd.
Ja, je hebt bijvoorbeeld ook die witte koeien. Dat noemen ze de Charolais koeien. De Charolais, het ras. Okay. Charolais. Ja, ja.
Dat ja. Liep dat dan ook hier rond?
Nee, dat komt uit Bourgogne. Dat komt daar vandaan.
Dat komt daar vandaan.
Dus dat die beesten nou hier lopen, die komen dus daar vandaan.
Daar toch, ja.
Daar
ja.
zijn ze. Dus het ja. ras komt daar vandaan.
Okay. Ja.
Charolais, die witte koeien, weet
ja.
je
wel. Ja, ja.
Want ik was op 10 gemeten en ik had zoiets van, waarom heet 10 gemeten naar 10 gemeten? Waarom niet 9 gemeten, weet je wel?
Ja, ja, ja.
En toen had ik toevallig een document gevonden, een historisch document, op Gouret-Auvelquet. En in dat document stond dat als je 9 gemet had aan grond, dan was je nog niks. Had je een stuk grond van 10 gemeten, van 10 gemet, dan telde je mee.
Ja.
En dan had je dus meer mogelijkheden met dat stuk
als
grond.
Als wat telde je dan mee?
Ja, dan had je meer aanzien. Dus dan had je ook meer mogelijkheden met de rechtspraak van dat stuk. En je telde dan gewoon veel meer.
Dat was gewoon de regel. De regel was, als je 10 gemeten groot bent.
10 gemet, ja.
Gemet, ja. Oh, sorry. Als je 10 gemet
groot bent, dan vanaf dat moment tel je mee.
Dan heb je meer. Even uitleggen wat een gemet is.
Ja, een gemet is een stuk grond wat een koppel paarden kan omploegen van zonsopgang tot zonsondergang.
Zo dan.
Zo.
Ja.
En, en één dag is één gemet.
Ja, dus één zo'n dag. Dus wat een koppel paarden op één zo'n dag kan omzetten aan grond, dat noem je een gemet.
Okay.
Maar dan kun je dus nagaan dat in Zeeland zal dat een andere afmeting hebben.
Ja, want de grond is anders.
Omdat de grond anders is. Maar zo werd vroeger, zo werd vroeger gerekend. Wij hebben een document van Karel de Stoute en Philips de Goede met het hele plan van Charles erin. En daarin staat vermeld dat Charles moest gesticht worden hier op een stuk grond van 15 gemet. Dus ze gingen inpolderen en dat moest op een stuk van 15 gemet moest dat precies die vorm krijgen.
Hallo.
En dat staat in het document aangegeven. Dat zijn ze ook gaan doen.
Ja.
Want ze hebben daar mensen voor aangesteld.
En zo door dat plan en langzaamaan is nu Charlo.
Is dat dorp hier
door
gevestigd?
Door dat plan is hier gevestigd.
Ja.
Je vertelde vorige keer dat er een kerkje was met 2 torens. Maar nu is die nieuwe kerk.
Ja, dat
hier.
Heeft te maken met Katholiek.
En dat heeft weer te maken met familie Porsche waar je het over had. Want daar zijn we, hebben we een afslag genomen in het verhaal.
Ja, dat klopt. Ja, omdat de familie Porsche is betrokken geweest bij de bouw van de kerk.
Ja.
Snap je? Maar momenteel zijn wij aan het onderzoeken waar de familie Porsche gelinkt zit aan Karel de Stoute. Want Karel de Stoute heeft opdracht gegeven om hier de grond te bedijken en om dat dorp te gaan stichten. En dat hier de kerk gebouwd moest worden gewijd aan de heilige Clement. Want dat is een verhaal uit de historische geschiedenis. Maar de Porsche zitten daar aan. Ja. En dat waren groot grondbezitters vanuit Spanje.
Ja.
En die heet van de oorsprong Porchard.
Porchard.
Ja, en er woont hier in de Zuidhoek een Spaanse jongen. En ik vroeg aan hem, van, weet jij misschien waar de naam Porchard in Spanje vandaan komt? Toen zei hij tegen ons, waarschijnlijk vanuit Catalonië.
Ja.
Nou, en dat zou precies kloppen, want dat is precies die baan tussen de Noordzee en de
Middellandse Zee. Precies die strook waar je het over had net, met de Karel de Stoute en de Goeie en zo. En het verhaal wat je nu doet, is dat je de genealogie van die familie helemaal boven water aan het halen bent.
Daar zijn we mee bezig om te kijken hoe ver we daarmee kunnen komen.
Ja.
Want dat is nog nooit gedaan.
Nee.
En dat is eigenlijk belachelijk.
Ja.
Dat hadden ze al veel eerder moeten
die
doen.
Die mensen hebben heel veel betekend.
Want binnen de familie is best wel veel uitgezocht, maar niet in verband met Karel de Stoute.
Nee, niet
voldoende.
Ah, okay.
En wij proberen met de stichting
die
nu
verbindenis
om te kijken
maken.
Van kunnen we nog wat gaan zoeken, wat vinden, misschien in een museum in Spanje ergens of in Frankrijk.
Ja, wat aansluit.
Ja, want je hebt in Frankrijk, in diezelfde strook tussen de Noordzee en de Middellandse Zee, je hebt Catalonië en je hebt hier Charles, zeg maar. Maar je hebt in Frankrijk heb je ook een gebied dat heet Orange. En Johan Cruijff heeft daar gewoond ook. Hè? Die heeft daar ook gespeeld nog. Want ze heeft allemaal met dat oranje verhaal te maken ook. En daarom zit ook dus het Koningshuis nog aan dat gilde gekoppeld.
Ja,
dat ze heeft allemaal met elkaar verband.
Wauw.
Maar ja, wij kijken iedere keer onze ogen uit als we dan weer iets vinden of zo.
Elke keer als je dus duikt in de geschiedenis van Charlo's, kom je interessante mensen
dan
tegen.
Dan kom je dat tegen. Engelfried is een familie, die heeft ook een hele grote website online. En daar kun je ontzettend veel informatie vinden over de historie van Rotterdam.
Ja.
En hun hadden ons geattendeerd op het verhaal van de schippers Blom. Want er waren twee broers.
Ja.
Gijsbert en Cornelis Blom. En dat dat verhaal nog niet voldoende was uitgezocht.
Ja.
Want het is een soort legende geworden. En er zijn allerlei feiten en relazen van bekend. Ook met foto's en tekeningen en verhaaltjes in de krant en zo. Dat bestond wel, maar niet het complete verhaal.
Maar jullie stichting heeft dat uitgezocht?
Wij zijn aan de slag gegaan en daar hebben we 1,5 jaar aan gewerkt.
Wauw.
Samen met het team. En we vonden weer een stukje. Contact gemaakt met familieleden. Die zijn hier geweest. Die hebben ook dingen overhandigd aan ons. Documenten, foto's. En het heeft ertoe geleid dat we met alle nazaten een excursie ook hebben gedaan. De hele dag hier. We hebben lezing gehad met alle materiaal. En we zijn ook naar buiten gegaan. Naar waar vroeger de haven was. Waar de veerdienst was. En ook hoe dat
helemaal... De familie Blom had een veerdienst.
De familie Blom was een
zware, toch?
Een hele oude veerdienst die dus teruggaat tot de katholieke tijd zelfs. Dus want ik liet dat het schilderijtje zien met dat de kerk van Charles toen de tijd nog 2 torentjes had.
Ja.
En dat het ene torentje, dat was een klein torentje en dat was voor rooksignalen gegeven. Of als een kind werd geboren, was iemand was overleden. Dat is een katholiek gebruik of iets. Ik heb er geen verstand van.
Ja, witte rook.
Witte rook, zwarte rook. Ik weet niet wat ze doen.
Allemaal signalen.
Ja. Maar je weet dat op een gegeven moment de reformatie plaatsvond met de beeldenstorm.
Ja.
En dat de kerk is hier toen ook protestants geworden. Maar hier is er niet gevochten.
Nee, hier is het heel geleidelijk.
Hier is het heel geleidelijk gegaan.
Mooi.
Wat wij weten... Een
vredelievend volkje.
Ja, wat wij weten is dat... De kerk in die tijd, dus in de tijd dat het nog katholiek was, dat de kerk van binnen rood was en dat het een heel klein, gezellig kerkje was. Het was heel gezellig. En dat is later niet meer zo leuk geweest toen het protestants werd, want ze hebben toen alles vergroot.
Ja.
Want de kerk is in totaal, meen ik zelfs, wel 3 keer omgebouwd. Dominee Bronsveld heeft in latere tijd ervoor gezorgd, rond 1860 in die periode, om de huidige schip te bouwen. Ja. Dat is die hele grote ruimte, zeg maar. Dat komt door dominee Bronsveld. Die heeft dat op zich genomen. Snap je? Maar de gezelligheid...
Is een beetje weg.
Zoals dat helemaal in het allereerste begin is geweest... toen het nog katholiek was... dat hebben ze nooit meer kunnen evenaren, zeg maar.
En voor Charlo's... Zeg maar, Charlo's was voor de familie Blom ook niet zo gezellig.
Nee, want ik wou het over Blom... Want hoor dit... De familie Blom, de veerdienst van Blom, dat stamt dus nog uit de tijd dat de kerk die 2 torentjes nog had.
Ja.
Toen bestond die veerdienst al.
Zo.
En dat die veerdienst dus verziekt is, want dat kun je eigenlijk gewoon zeggen, dat is natuurlijk voor die familie heel, heel erg.
Nou, hoe is het verziekt?
Nou ja, door de annexatie van Rotterdam. Kijk, Rotterdam, ik wil geen mensen per se de schuld daarvan geven. Maar kijk, toen wij gingen uitzoeken hoe dat verhaal is gegaan.
Ja.
Dan kan je wel vraagtekens zetten bij beslissingen.
Of het netjes gegaan is.
Of het netjes gegaan is, ja. En, want
wat is er dan gebeurd?
Nou, in 1895 heeft Rotterdam Charles geannexeerd... samen met Katendrecht en Kralingen.
Mm-hmm.
Dat was in 1 keer allemaal Rotterdams. Ja. En Rotterdam is toen eigenlijk meteen begonnen... om dat dorp onder handen te nemen.
Ja.
Want wij hebben sinds kort hebben wij een kaart.
Ja.
Daar staat, dan zie je dat de Charlesse haven er nog is...
Ja.
En dan zie je dat Rotterdam bezig is meteen al om hier de Charlesse kerksingel 1,5 meter te verhogen.
Oké.
Okay. Hebben we nooit geweten, hè? Maar die kaart is altijd in het stadsarchief voorhanden geweest, maar die stond nooit online.
Oké. Okay.
Maar die hebben ze kort geleden online gezet en we hebben hem gelijk gedownload. Ik heb hem ook gelijk in het blad gezet.
Ja.
Snap je? Met uitleg erbij. Want dan kunnen de mensen dus zien wat daar in die tijd toen allemaal plaatsvond.
Ja.
Snap je? En de haven van Charlois is gedempt in 1906.
Ja.
Maar allemaal ook in samenhang met ontwikkelingen van het dorp. En ook de oud-bestuurders.
De stedelijking eigenlijk.
De oud-bestuurders van het dorp. Mensen die in de polders het voor het zeggen hadden, zeg maar. Daar werd natuurlijk ook mee overlegd.
Ja.
Maar er werd ook onderhands dealtjes gemaakt en alles.
Ja.
Kijk, en de baas van de gemeentedienst in Rotterdam, meneer De Jong,
mm-hmm.
die was van mening dat die haven van Charles niet zoveel voorstelde.
Ja.
Want er stond maar 1,5 meter water in.
Ja.
Hij had zoiets van, dan kan je net zo dichtgooien.
Ja.
Snap je? Want die waren in Rotterdam waren ze gewend. De Kalsingel
dichtgegooid.
Ja, de Kalsingel dichtgegooid, de bootsluit dichtgegooid. Dat waren ook allemaal waters of sloten of kanalen of wat het ook was. Maar dat hebben ze ook allemaal dichtgegooid.
Nee, dus was dit maar een slootje.
Ja, we hadden zoiets van, gooi maar dicht, weet je.
Dus die bloms kwamen, de veerdienst was niet meer nodig.
Nou ja, die konden hun werk niet meer doen.
Nee.
En van de andere week of zo.
Ja, en ook omdat dus Rotterdam een brug had neergelegd. Dus over het water heen, van beton.
Het was sowieso niet meer nodig.
Nou, het was zo dat, de Charlozes hadden gevraagd van, maak een hefbrug. Een brug die open kan, want dan kan Blom met zijn boot heen en weer.
Ja, dan kan Blom blijven varen.
Maar Rotterdam vond dat te duur.
Ah.
De baas van de gemeente niet. Ja. Dat zie je van, nou, we gooien
gewoon... Het is eigenlijk een beetje Romeinse Rijk tegen het Gallische dorpje van, van Asterix en Obelix.
Dat kun je vergelijken, ja.
Ja.
Ja. Ja, dus ze hebben die de betonnen brug erin gelegd. Dat ding heette de Grienbrug. En er zat maar een klein vierkant raampje in. En dan kon je alleen maar met die Charlozen kleine aardbeienbootjes onderdoor.
Ja. Ja.
En Blom die moest iedere keer zijn mast strijken.
Ja.
Als hij er net tussendoor kon, zeg maar.
Oh. Ja.
Dus dat was geen doel. Gemaakt, ja.
En op een gegeven moment is hij toen aan de buitenkant bij de Maas is hij nog aan het werk geweest.
Is dat niet een beetje moedwillig gegaan dan?
Ja, ik denk dat daar...
Ik
denk dat daar spelletjes zijn gespeeld, ja.
Ja. Nou, mooi.
Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
De bel. Ik denk dat we open gaan.
Ja,
toch?
Ik denk Willem? Dat we moeten... Ja, het gaat nu... Het is nu 1 uur.
Het is 1 uur en dan gaat het open. Ja, ja. En je hebt het druk.
Je krijgt hartstikke scouting hier.
Nou, wat leuk, joh. Nou, perfect, toch? Mooi einde. Bedankt voor je verhaal. En te gek. Je weet echt heel veel.
Ja, hoor.
Je weet echt heel veel, Willem.
Ja.
Je hebt niks gelogen.
Het is ongelooflijk, nee,
absoluut. Absoluut niet. het komt omdat je...
Mooi, ja.
Ja, maar het komt omdat we hier vandaan komen. Ja. En dat je... Maar we moeten erbij vertellen.
Ja, niet alleen. Er komen zoveel mensen hier vandaan.
Ja, maar ik weet het niet van jou.